Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts en Maxime van Meel.
We zijn blij dat het weekend voorbij is, want we leveren je deze week weer 5 dagen lang beursnieuws. En die heb je nog allemaal van ons te goed.
Laten we beginnen met de eerste. Deze maandag 8 april, de dag waarop er voor Ajax opnieuw een nederlaag dreigde, na die nederlaag van gisteren.
In een seizoen waar de ene vernedering voor Ajax de andere lijkt op te volgen, zal deze toch ook weer hard aankomen. 6-0 in de Kuip.
Maar kennelijk zijn de aandeelhouders echte Ajaciden en staan ze pal achter hun club. Het aandeel blijft ondanks die 6-0 nederlaag onveranderd.
De Ajax bleef niet onveranderd, kreeg er 0,5% bij en eindigt boven de 884 punten. 2 verzekeraars aan kop, Aegon en ASR, winnen allebei 2%. En je week kan nu al niet meer stuk, want Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer is hier.
We gaan het zo hebben over iets waar Martina al een hele tijd naar uitkijkt. Want het eerste kwartaal is voorbij en dus laten zo'n beetje alle grote beursbedrijven weer van zich horen. Hoe hebben ze gepresteerd? Wie is de kampioen winst maken? En bij welke cijfers schieten de tranen je in de ogen? Zowel van vreugde als van ellende natuurlijk. Dat gaan we je zo vertellen.
Eerst Shell, want bij Shell houden ze van olie en van verhuizen. Hadden ze een paar jaar geleden een hoofdkantoor van Den Haag naar Londen. Nu zou Shell erover nadenken om de beurs van Londen te verlaten voor New York. En de topman die maakt zich zorgen over het aandeel, omdat het op de Londense beurs ondergewaardeerd wordt. En ja, om zijn argumenten kracht bij te zetten, wijst hij ook op dat gigantische waarderingsgat. Doet hij wel vaker, hè, tussen Shell en zijn Amerikaanse concurrenten ExxonMobil en Chevron. En hij geeft zichzelf tot eind volgend jaar om dat gat te dichten. En tot die tijd kijkt hij naar alle opties, schrijft de Telegraph. Ja, Martine, is dit wat het aandeel Shell nodig heeft? Een verhuizing naar New York?
Ja, dan had je Londen kunnen overslaan. Want ja, dat was voor een hal, zeg maar. Ik denk het wel. Als je kijkt natuurlijk, Amerikaanse oliebedrijven die staan gewoon veel hoger gewaardeerd dan Europese. Dus ja, maar dat is iets natuurlijk omdat de regelgeving en zeg maar alles groene energie, dat allemaal iets anders en de krachten hier iets anders zijn dan in de Verenigde Staten.
Ja, is dan met een vertrek meteen zijn al zijn problemen als sneeuw voor de zon verdwenen?
Nou ja, zijn problemen verdwijnen nog meer omdat aandeelhouders verdwijnen hier. Omdat er natuurlijk grote pensioenfondsen uitstappen op veel lagere koersen. Omdat die onder druk van natuurlijk een beetje sociale lobby daaruit gestapt zijn. Dus je houdt eigenlijk steeds meer aandeelhouders over die gewoon dat helemaal niet uitmaakt of ze nou wel of niet verduurzaamd wordt. Nou, en daar zitten er toch ook wel meer van in de Verenigde Staten. Dus in die zin snap ik het wel.
Shell is het grootste bedrijf op de beurs van Londen. Wat doet een vertrek van Shell met die beurs?
Nou ja, of dat nou echt voor dramatische gevolgen zal zijn, dat weet ik niet. Het is natuurlijk wel een beetje gezichtsverlies, maar aan de andere kant kan je ook zeggen, ze hebben relatief kort, hebben ze dat als hoofdvestiging gehad, zeg maar. En ze zullen misschien de notering daar wel in stand laten, maar dat ze dan het hoofd, zeg maar als hoofdkantoor, zeg maar, dat naar de Verenigde Staten gaan.
Ja, het zou in dit geval dus gaan om de notering die ze schrappen in Londen.
Maar die staat ook nog steeds in Nederland natuurlijk, dus je houdt het wel. Maar je hebt gewoon een hoofd, als je daar je hoofdnotering hebt, het is wel zo, je moet dan ook wel natuurlijk zorgen dat je ook dat beleid, dat zijn ze natuurlijk eigenlijk ook al een beetje aan het doen, ook meer in lijn brengt met dat van Amerikaanse oliebedrijven.
Dus meer olie, minder groen.
Ja, maar dat zijn ze natuurlijk eigenlijk ook al een beetje aan het doen.
Ik weet niet hoe het met jou zit, Martine, maar normaal gesproken, als je een tripje maakt, dan kom je uitgerust en voldaan terug. Maar niet als je Janet Yellen heet en naar China gaat. De Amerikaanse financiënminister ging boos heen en kwam net zo boos weer terug. Ze ergert zich aan de Chinezen. Want die overheid die moedigt bedrijven aan om veel meer te produceren dan nodig is. En ze overspoelen zo de wereld met goedkope, gesubsidieerde spullen. Met name als het gaat om zonnepanelen, elektrische auto's, batterijen. En dat moet volgens Yellen maar eens stoppen. En om China bang te maken, maakt ze handig gebruik van het verleden. Toen de VS met importheffingen kwam op Chinese staal. Want dat staal werd zo goedkoop op de markt geduwd dat Amerikaanse bedrijven er failliet door gingen.
I've made clear that President Biden and I will not accept that reality again. I know that these serious concerns are shared by our allies and partners from advanced economies to emerging markets.
Normaal wordt er dan altijd gedreigd met nieuwe heffingen of andere tegenmaatregelen. Maar in plaats daarvan deed Yellen iets slims. Ze waarschuwt voor de gevolgen voor China zelf. Want het zijn niet alleen Amerikaanse bedrijven die lijden onder die vloedgolf aan veel te goedkope producten uit China. Ook Chinese bedrijven gaan eraan onderdoor. Denk aan die elektrische autobouwers. Ook een sector waar wij het vaak over hebben. En het is geen geheim dat een deel van die fabrikanten al geen winst meer maakt op een aantal van die modellen. Omdat die prijzen het ene na het andere dieptepunt aantikken. Martine, is dit waar China gevoelig voor is? Voor dit soort waarschuwingen, bangmakerij vanuit
de VS? Nou, dat denk ik niet.
Nee,
ik denk niet dat China zich heel veel aantrekt van dat soort teksten. Helemaal niet, omdat ze dan ook nog zegt van dat het is een beetje betuttelen van China. Ik denk dat China er niet zoveel hoog voor heeft. Kijk, China zet op zich, proberen ze altijd wat meer in te zetten op binnenlandse consumptie. Maar natuurlijk, ze hebben een beetje vastgoedprobleem. Dus die export blijft gewoon belangrijk. Dus nou ja, dat is zo proberen ze natuurlijk ook een beetje de economie aan te zwengelen. Dus ik denk niet dat ze heel gevoelig zijn voor wat Janet Yellen nu zit te oreren.
Het is ook wel logisch dat Yellen niet helemaal over die importheffingen begint. De VS die moet daar zelf eigenlijk ook helemaal niet aan denken, extra importheffingen. Die kunnen namelijk ook desastreus uitpakken voor de Amerikaanse economie. Berekende een paar slimme koppen bij JP Morgan vandaag nog. Voor elke extra procent aan heffingen loopt Amerika $30 miljard aan inkomsten mis.
Dat is best veel.
Dat is best veel en dat is extra actueel ook nog, omdat Trump misschien wel weer president wordt. En die is zeker niet vies van een heffingje hier en daar. Sterker nog, hij voerde al ruim dikke heffingen in, 25%. En die wil die nog verhogen tot 60%. Ja, toch deed de Amerikaanse economie het niet bepaald slecht onder Trump. Dus hoeveel hebben ze daar te vrezen? En wij ook, want de VS die is een belangrijke factor in de wereldeconomie.
Ja, nou ja, het kan natuurlijk de inflatie wat omhoog zetten. En dat is natuurlijk waar we niemand ons over zit te wachten. En wat je ook zegt, want je had het over JP Morgan, maar die heeft natuurlijk ook gewaarschuwd dat de inflatie wel eens wat langer hoger zou kunnen blijven. Ja. Dus dat de Amerikaanse economie daar op die manier wel langer last van zou kunnen hebben. Dus in die zin heb je daar natuurlijk altijd, met z'n allen heb je daar, word je daar niet blij van.
Nou, over last hebben gesproken, Fastnet krijgt er een serieuze concurrent bij. Want het Franse Elektra komt naar Nederland en gaat bij ons 100 snellaadstations en 600 laadpunten plaatsen voor elektrische auto's. En die naam, die zeg ik denk ik niet zo gek veel, maar het kan wel een serieuze bedreiging zijn. Want die Franse laadpalenreus heeft veel meer geld te besteden dan Fastnet. En daar kunnen ze bijvoorbeeld bij Fastnet, als ze in een overnamestrijd zitten of in een bieding strijd zitten, dat ze dan net even achter het net vissen bij nieuwe stations, omdat dus Elektra veel meer geld te bieden heeft.
Ja, schrijft die harde groei, die snelle groei maar op je buik dan Fastnet?
Niet helemaal, want Fastnet die richt zich vooral op die stations naast de snelweg. En Elektra vind je dan weer eerder bij supermarkten, restaurants en hotels. Dus volgens nog zitten die twee elkaar niet in de weg.
Een opmerkelijke waarschuwing van de topman van Rolex dan nog. Hij zegt, als je wil beleggen, koop mijn horloges niet. Dat is volgens hem gevaarlijk. Vooral tijdens de coronapandemie waren dure horloges, hè, zoals Rolexen, niet aan te slepen. Mm-hmm. Mensen verveelden zich, zagen anderen makkelijk geld verdienen met crypto en aandelen.
Ja, die bitcoin gaat nu ook weer richting record vandaag.
Ja, precies. En dus dachten die mensen toen, ik moet ook iets hebben wat snel in waarde stijgt. En zo kwamen ze dus uit bij die horloges. Gevolg extreem hoge prijzen voor tweedehands horloges. Maar die topman zegt, je kunt Rolex helemaal niet met aandelen vergelijken. En dus moet je er ook niet in beleggen. Amerika die heeft miljarden over en dat steken ze in Taiwan. Hoe en waarom, dat hoor je zo.
Bedrijven zijn nu nog druk aan het rekenen, maar eind deze week komen de eerste bedrijven weer met hun kwartaalcijfers. Naar goede gewoonte mogen de Amerikaanse grootbanken als eerste laten zien wat ze waard zijn en daarna volgt de rest. En samen met Martine gaan we je klaarstomen voor dit cijferseizoen. Want waarop ligt de focus? Waar zitten mogelijk de onaangename verrassingen? En kan het na maanden een einde maken aan die beursrally? Laten we eerst beginnen bij het begin, Martine. Eigenlijk bij de vorige keren, want toen draaide het de hele tijd om of bedrijven bijvoorbeeld die prijsverhoging wel door konden berekenen en een winst konden maximaliseren. Waar draait deze keer om?
Nou ja, het blijft natuurlijk. De verwachtingen zijn eigenlijk laag gespannen als je kijkt naar de winstgroei. Het gaat vooral om of die winstgroei doorzet. Want we hebben na 4 kwartalen van eigenlijk winstdalingen, hebben we al 2 kwartalen op rij winstgroei. En de verwachting is dat dat ook wel weer doorzet. Dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws. Want dat is dan een bodem onder de koersen en onder de beurzen. Dus dan kunnen de beurzen nog verder omhoog.
Ik kan wel zeggen, welke bodem?
Nou ja, nou kijk, het is natuurlijk zo, als het niet waargemaakt wordt, dat de koersstijgingen van de afgelopen, zeg maar sinds oktober, ja, dan ga je natuurlijk denken van, oh, dan moeten we wat van de koers af. En we gaan natuurlijk kijken naar de Magnificent Seven, want die dragen natuurlijk voor een heel groot deel ook nog steeds wel de koersrally, zoals dat doorgaat.
Maar hoe zijn de verwachtingen dan laag gespannen?
Nou ja, dat is natuurlijk, we zijn allemaal, dat is altijd verwachtingsmanagement wat er gedaan wordt natuurlijk. Aan de ene kant, je kan niet eindeloos prijzen blijven verhogen. Aan de andere kant zijn heel veel bedrijven redelijk voorzichtig geweest met hun verwachtingen. Nou ja, dat zal je bij dit eerste kwartaal waarschijnlijk in een aantal gevallen ook wel zien. Omdat, je houdt liever de kaart een beetje tegen de borst en dat het later meevalt, dan dat je denkt dat de bomen tot in de hemel groeien. En dat het daarna blijkt dat het niet zo is. Want dan word je vaak weer heel hard afgestraft.
De afgelopen kwartalen was het natuurlijk ook de hele tijd. Waren die verwachtingen werden ook laag gehouden. Ja. En toen viel het de hele tijd toch mee.
Ja, daarom. En dat is natuurlijk ook altijd, ook al is het dan zo goed op de beurs en is het best wel, hosanna. Je krijgt natuurlijk, niet alles gaat even hard mee. En we gaan natuurlijk eerst dan die zakenbanken krijgen. En dat is natuurlijk altijd wel een goede maatstaf voor hoe het gaat met de Amerikaanse economie.
De verwachtingen zijn laag gespannen. Waar zit wel spanning in dit seizoen?
Nou ja, vooral dus ook wel weer die Magnificent Seven. Omdat het eigenlijk niet meer 7 bedrijven zijn. Want je hebt natuurlijk echt de voorlopers en een beetje de achterblijvers. En die een beetje door het ijs gezakt zijn. En dat laatste zijn natuurlijk al Apple en Tesla. Maar ja, ik bedoel, Nvidia en Microsoft en Meta en Amazon, die zijn toch wel redelijk ook wel voor perfectie gewaardeerd. Dus dat moet het dan wel uitkomen. En ik zit er zelf nog steeds wel in belegd. Niet in alle Magnificent Seven, maar wel in aantal. En ik room wel de hele tijd af, zodat ik dan denk van, nou, dan ik laat niet mijn risico in de portefeuille te hoog oplopen.
Nee, en die banken waar jij net aan refereerde, die dus eind deze week met hun cijfers komen, wat gaan die dan voorspellen voor de rest van dit cijferseizoen?
Je kan natuurlijk kijken naar hun leningenboek en ook of ze voorzieningen hebben voor hoe dat gaat dan met de voorzieningen voor slechte leningen. Dat kan niet zeggen of ze al vrijvallen. Hoe het natuurlijk gaat, bedoel, zakenbanken krijgen natuurlijk ook nog weer, die kunnen altijd meedoen met de IPO's en natuurlijk hoe het op de obligatiemarkt gaat. Ja. Dus dat blijkt wel heel veel uit natuurlijk voor de stand van de Amerikaanse economie, omdat we natuurlijk met z'n allen de hele tijd lopen te zeggen dat hij zo lekker sterk blijft en zo goed blijft liggen. En dat is ook natuurlijk wel een goede, ook weer een goede bodem. Ook weer onder wat er op de beurzen gebeurt.
En de echte pijn, waar wordt die geleden?
Dat zullen we zien. Dat zie je natuurlijk een beetje bij de consumentengoederen. Je ziet natuurlijk ook dat alles, als je het nou hebt over Unilever of over Nestlé of over Procter & Gamble, dat die ook wel last hebben natuurlijk van die hogere grondstofprijzen. En dat je ook ziet dat consumenten weer naar lagere of naar goedkopere producten gaan. Ja. En je krijgt en de farmacie, dat is ook altijd zo'n sector waarvan aan de ene kant wordt er altijd van alles verwacht, maar er loopt ook altijd weer van alles uit het patent.
Het gaat altijd of goed, heel goed, of heel slecht.
En als het heel goed gaat, dan is het wel altijd een beetje conform verwachting. Je moet Eli Lilly of Novo Nordisk zijn. Maar verder is er altijd ook wel weer ergens iets. En ze hebben natuurlijk altijd wel weer een rechtszaakje over een medicijn. Dus dat is ook altijd een sector die een beetje moeilijk kan liggen.
En hoe bereid je je nou voor op dit cijferseizoen?
Nou, hoe bedoel je? Niet speciaal hoor. Ik heb er niet al weken naar uit. Ja, tuurlijk. Maar ik bedoel, ik heb er niet al weken naar uitgekeken. Want ik kijk voor in eerste instantie natuurlijk voor, wat ik al zei, eerst gewoon in het algemeen naar de verwachtingen van analisten. Dan kijk ik naar mijn eigen bedrijven die ik in portefeuille heb. Dus dat kijk je gewoon wanneer dan in de agenda het staat. En je let natuurlijk ook altijd op sectorgenoten. Maar verder moet je gewoon altijd zelf kijken of je een aandeel al duur of goedkoop vindt in jouw beleving. En of je dat dan het waard vindt als het duur is om dan het risico te lopen op een tegenvaller.
Welke sectoren gaan het nou echt goed doen, denk je?
Nou, technologie zal het gewoon goed blijven doen. En nog steeds alles wat met kunstmatige intelligentie te maken heeft. Ja. Alleen zie je aan de andere kant wel dat natuurlijk, soms wordt kunstmatige intelligentie dan een beetje aan zijn haren bijgetrokken als dat een bedrijf daar iets mee doet. Dus dat zal je wel steeds meer zien, dat wel een beetje uitgefilterd zal gaan worden.
Maar dat is ook opletten voor de belegger zelf, lijkt me, dat je niet te snel hapt op een bedrijf dat zegt, oh, wij doen van alles met AI op dit moment.
Ja, en dat van alles, dat kan je soms tegen hele grote aanhalingstekens zetten. Precies, ja. Dus daar moet je zeker op letten.
Martine, zijn er nou bedrijven die, als zij nu tegenvallen, dan belanden ze bij jou in de prullenbak?
Nou, er belandt niet zo snel iets bij mij in de prullenbak, denk ik. Ik probeer dat altijd voor te zijn. Bijvoorbeeld, we hadden Equinix in portefeuille. Maar er kwam vorige week een slecht, of twee weken geleden alweer, slecht rapport van Hindenburg uit. Uh-huh. En dan denk ik wel.
Het is een shortseller, is dat toch?
Ja, nou, die had een heel negatief rapport over Equinix met problemen, mogelijke problemen. En dat er sommige. Dus dan, toen hebben we ook gezegd, nou, better safe than sorry. Ook al zeggen andere analisten zeggen dan van nee, wij zien het nog wel zitten.
Ja.
Maar dan denk ik, ik heb er gewoon een hele mooie rit in gemaakt. En dan is het tijd om afscheid te nemen. Dus dan ben ik het wel voor. Maar het is niet omdat het dan in de prullenbak moet, okay, hoor.
En wat is nou tot slot belangrijker voor die beursrally? Hoe die cijfers zijn? Of welke kant de ECB in de vet?
Ja, maar ook, nee, dat is,
of het maakt het niet zoveel uit?
De bedrijfscijfers zijn natuurlijk altijd het allerbelangrijkste. Want daar gaat het om. En de vooruitzichten.
BNR Beurs.
We gaan naar Amerika, daar groen op de borden. De Dow Jones krijgt er 0,1% bij. De S&P 500 eveneens 0,1% in de plus. En dan mag jij raden hoe hoog de Nasdaq staat. Ook 0,1% erbij dus. Ja, Eva.
Wauw.
Boeing dan, want er is weer een Boeing-toestel dat wat verloren heeft. Dit keer geen deurpaneel, maar een motorkap die losvliegt. Het is het zoveelste incident in korte tijd met een vliegtuig van Boeing. En dat gebeurde tijdens een vlucht van Southwest Airlines. De motorkap brak tijdens het opstuigen af en sloeg toen tegen de vleugelflap aan. Wie schuldig is, Boeing of de luchtvaartmaatschappij, dat is nog niet bekend. Maar de toezichthouder start wel een onderzoek en het aandeel Boeing staat ondanks deze dit nieuwe debakel weer 0,6% lager. Stond net hoger, maar staat nu lager.
Ja. Wat een verandering. Ook een aandeel dat opvalt is Tesla. Dat komt door topman Elon Musk, die met een aankondiging komt. Eigenlijk de aankondiging van een aankondiging. Tegenwoordig is dat al genoeg om beleggers helemaal wild enthousiast te krijgen. Hij postte vrijdagavond op X Robotaxi Unveil 8-8.
Ja.
Kort maar krachtig, 8 augustus is het nu dus de verwachting. Iets dat hij al vaker heeft gezegd, dat Tesla met een robotaxi, een zelfrijdende taxi gaat komen. Maar nu voegt hij dus daad bij woord. Beleggers die zijn er blij mee. Het aandeel dat staat 4,6% in het groen.
Nou, dat is wel fijn voor het aandeel.
Ja, die kunnen wel een opsteker gebruiken, want dat aandeel dat dondert al maanden naar beneden. Afgelopen 6 maanden bijna een derde van zijn waarde verloren. Maar ja, toch weer wat herstel vandaag.
BNR Beurs.
Opnieuw lukt het de VS om met miljarden aan subsidie en goedkope leningen TSMC te paaien. De VS geeft de chipmaker een nog grotere zak met geld. In totaal bijna $12 miljard extra. En in ruil daarvoor bouwt TSMC nog een fabriek in de staat Arizona. En het is de derde TSMC-fabriek in het land. En daar rollen straks de beste, meest geavanceerde chips van de band.
This is huge. This will be the first time in a very long time that we'll be making these leading edge chips in America. AI runs on 2 nanometer. Right now, the US makes 0% of these leading edge chips in America. And TSMC is saying that they're going to start making this in America at scale.
Door de nieuwe miljarden krijgt de andere fabriek ook een upgrade, zodat daar straks ook super high-tech chips gemaakt kunnen worden. Martine, voor wie is deze deal nou het beste? Voor de VS of voor TSMC?
Nou, voor beide. TSMC die wil natuurlijk ook graag buiten Taiwan dingen doen. Want het blijkt ook, ze hebben in Taiwan zelf ook nog daardoor door die fabrieken watertekort. Dus kan niet. Er zijn ook sinds kort weten weer dat er aardbevingen wel eens zijn. Dus dat is niet zo handig. Ja. Dus natuurlijk in het kader van dat Taiwan toch een beetje als een afvallige provincie wordt beschouwd, is het wel handig om dan je productie een beetje te diversificeren.
En dan helpt het ook nog dat je daar miljarden aan subsidie bij krijgt.
Ja, natuurlijk. En dan pakt de Verenigde Staten pakt wel door. En die zijn natuurlijk al, als je het dan weer ziet, zijn zelfvoorziening geworden al op olie. Dus, en dit is dan ook weer iets wat ze wel met grote stappen toch wel weer heel end komen richting zelfvoorzienendheid op het gebied van chips.
Ik zat ook even naar die cijfers van TSMC van afgelopen jaar te kijken. Ze hebben natuurlijk een chipdip gehad. Was allemaal ietsjes minder, maar nog steeds miljarden aan winst. Dan krijg je dus ook nog een hele zak met geld van de Verenigde Staten. Maar ja, er zijn ook tal van andere plekken in de wereld waar ze ook, waar de rode loper wordt uitgerold. Ja. En er heel veel geld wordt gegeven. Dus als belegger in TSMC zit je er wel wampjes bij, dacht ik toen.
Ja, dat klopt. Nou ja, ik bedoel, Europa zegt het, maar die doet niet zoveel, omdat er natuurlijk veel te veel met en tegen politici moet worden gediscussieerd, zeg maar. Ja, dus en de Verenigde Staten die kunnen veel meer doorpakken. En inderdaad, die hebben dan die Chips and Science Act in het leven geroepen. Dus daar wordt aan alle kanten wordt er gestrooid met geld. En dat doen ze natuurlijk met, ook met de Inflation Reduction Act, noem maar op. Maakt allemaal niet uit. En nou ja, maar dan is het wel dus dat je dus wel met zakken met geld kan je wel grote bedrijven dus verleiden. En het levert ook nog weer eens werkgelegenheid op in de Verenigde Staten. Alleen moeten ze dan die mensen nog wel eventjes vinden. Dat is dan het enige.
Ja. De VS hebben duidelijk al gezegd, wij willen de chipnatie van de wereld worden. De chipnatie. Ja. Ja, daarmee moet ook dan die afhankelijkheid van China worden verminderd. Hoeveel miljard is daar nog voor nodig om die leider te worden?
Oh, dat weet ik niet. Omdat
weet
je
iemand dat wil?
Nee, ik denk nee, het niet. Bedoel, dat is echt natuurlijk heel lastig te zeggen. Omdat natuurlijk alleen al allerlei bedragen gaan erin rond voor deelontwikkelingen. Ja. Dus dat is niet te zeggen. De een zegt 250 miljard en de ander zegt 1000 miljard is er nog nodig voor. Zeg maar voor alleen al kunstmatige intelligentie wat er de komende jaren wordt geïnvesteerd. Maar ja, je hebt chips voor heel veel andere dingen nodig. Maar ja, bedoel, de simpele chips kunnen nog steeds wel in China worden geproduceerd. Maar ja, dat wat ik net zei, Verenigde Staten heeft wel een beetje ingezet natuurlijk op het zelfvoorzienend zijn in ieder geval op het gebied van chips. En je hebt natuurlijk Silicon Valley is om de hoek, hè, en daar zitten ook nogal grote techbedrijven die hele grote klanten zijn van TSMC.
Maar hoe rationeel is dat streven nog? Want ze hebben nu al tientallen miljarden pompen ze in TSMC. Ook Intel mag eraan geloven, maar je krijgt zakken met geld. Ja, ergens moet je toch zeggen, die miljarden wegen niet meer op tegen de voordelen die we eruit halen. Toch?
Nou, ik denk dat dat wel het geval is, want we hebben natuurlijk tijdens corona ook gezien hoe afhankelijk we zijn waren van China. En toen daar verstoringen kwamen vervoersketens en in de productieketens, dat we toch allemaal, dat van alles niet geproduceerd kon worden. Dus dan is het wel handig, en dat kost ook heel veel geld. Dus het is wel handig om dan te investeren in dat je wel de continuïteit kan waarborgen.
Maxime, jij noemde net in Intel, daar gaat inderdaad ook heel veel miljard naartoe. Waarom hebben ze ook TSMC nodig? Geloven ze niet genoeg in Intel, in de eigen chipfabrikanten in dat land?
Intel heeft natuurlijk zelf net vorige week aangegeven dat het niet helemaal goed gegaan was met hun foundry-afdeling.
Nee,
zeg maar.
De CEO heeft toegegeven fouten te hebben gemaakt.
Ja, en dat vooral de fout was dat ze geen machines van ASML hadden besteld. Omdat die toch wel kostefficiënter waren. Maar ook al vonden ze in eerste instantie die een beetje duur. Maar dat zijn ze nu dan aan het inhalen. Ja. Maar ja, de wereld, er zijn gewoon meer chips nodig dan alleen Intel kan produceren natuurlijk. En als je ze nu al kan hebben, die kleinere technologie chips, dus die 4 en 3 en 2 nanometers, en misschien nog wel kleiner, ja, dan is dat handiger. Hoewel die laatste fabriek van TSMC, die wordt al pas in 2030 operationeel, dus het duurt allemaal nog wel even, dan worden die anderen inderdaad geüpgrade.
Ja, nou ja, maar dan kunnen die ook de hele geavanceerde chips maken, dan zijn we er ook.
Ja, daarom, maar dan kan dat ook. Dus dan dat schiet al op. Maar je hebt steeds meer chips nodig. Juist ook omdat je die hele kunstmatige intelligentie allemaal nog veel verder wil gaan uitrollen of uitgerold moet worden. Maar dan komen we op een ander probleempje, dat we toch wel even de elektriciteit en zo ervoor moeten hebben. En dat is nog bijna meer de remmende factor dan de miljarden die dan in die fabrieken worden geïnvesteerd.
En Martine, jij noemde ASML nog even kort. Dat is natuurlijk een bedrijf dat van al die deals profiteert. Hoe erg profiteren ze weer van die extra miljarden naar TSMC nu?
Oh, natuurlijk profiteren ze daar weer volop van, want daar gaan de machines van ASML heen.
Morgen een volle agenda. En die staat vooral vol met jaarvergaderingen. Laadpaalfabrikant Alphen en waterfilteraar NX Filtration zijn de Nederlandse bedrijven waar de aandeelhouders hun stem kunnen laten horen. Maar ook bij windparkenbouwer Vestas en bij het Franse energiebedrijf Vinci wordt er naar de investeerders geluisterd. Het blijft niet bij vergaderen, er komen ook nog rapporten. De autoriteit Financiële Markten blikt terug op het afgelopen jaar. Aan het begin daarvan gaven ze duidelijk aan waar ze vooral aandacht aan wilden besteden. Daar sprong vooral het toezien op verduurzaming tussenuit. Nu kijken ze hoe goed dat gelukt is. En het IMF blikt juist vooruit en ligt een tipje van de sluier van een nieuw rapport. Dat wordt verderop deze maand helemaal uit de doeken gedaan, maar nu komen al de eerste hoofdstukken. Daarin kijken ze naar financiële stabiliteit en de risico's voor de wereldeconomie. En ze fantaseren over hoe die economie er het komende jaar uit gaat zien.
Dit was de BNR-beurs van maandag 8 april, waarin we jou op voorsprong hielpen. Of in ieder geval deden we een poging daartoe. Het cijferseizoen start bijna en je weet nu waar je op moet letten en waarvoor je moet uitkijken. En de VS wil van achterstand naar voorsprong op chipgebied, en daar heeft het astronomische bedragen voor over. Helemaal gratis vast de duiding van Martine, tenzij je hierna een tikje gaat sturen, maar dat denk ik niet, hè?
Nee hoor.
Dankjewel, Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer.
En ook gratis was deze aflevering. Je kunt je abonneren op BNR-beurs, ook voor Nop trouwens. En dan mis je de uitzending van morgen zeker niet. Fijne avond en tot dan.
Fijne avond.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.